Een hele goede avond. Het is heel fijn om zo samen te zijn en deze liederen zo samen te zingen. En wat doet dat ons goed als we herinnerd worden aan het evangelie, aan die blijde boodschap en ook aan wie de Heer onze God is. Mag ik u voorgaan in gebed, zullen we samen bidden. Heren, we hebben van u gezongen, Vader der eeuwigheid. Heren, u bent onze eeuwige God, u bent de schepper van hemel en aarde. We aanbidden u vanavond. Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël. Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank u wel dat we u mogen kennen, Heere. Dat is zo'n groot voorrecht. Dat is onze roem. Dat we u mogen kennen. We hebben ook, Heer, we hebben ook gezongen over zwervelingen die naar huis moeten komen. En dank u dat we vanavond misschien wel voor het eerst en anders opnieuw bij u thuis mogen komen. Heer, dank u wel dat er vergeving is door het bloed. Ook daar hebben we van gezongen. Dat we hier vanavond mogen staan, rein voor uw aangezicht. Niet omdat we het zo goed hebben gedaan. Niet omdat we zelf perfect zijn. Maar omdat uw woord zegt dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dank u wel, Heere Jezus, dat u onze plaats heeft ingenomen aan het kruis. Dat u onze straf hebt willen dragen. Dat u onze dood bent gestorven. Dat u in onze plaats dorst hebt geleden. En dat u heeft uitgeroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat u dat allemaal heeft gedaan om ons met uzelf te verzoenen, o Heer. Zodat wij niet van u verlaten zijn. Zodat wij niet meer dorsten, maar mogen drinken van het levende water. En het water des levens mogen ontvangen om niet. Zodat wij schuldvrij en rein voor uw aangezicht mogen leven. Heer, we zijn zo dankbaar dat we thuis mogen komen bij u deze avond. Want u bent de Vader der eeuwigheid. We bidden u, Heer, dat u ook in het openen van uw woord en als we ook nog andere liederen met elkaar zingen, dat zoals u al het licht heeft laten schijnen in ons hart door deze liederen, dat u dat nog meer wilt geven. Dat we nog meer geopende ogen van ons hart mogen hebben. Mogen ontvangen. Dat we zullen zien. Dat we u zullen zien. En dat we zullen zien tot welke hoop we zijn geroepen. En Heer, dat we vervuld worden met de kennis van u en van uw wil voor ons leven. U kent ook onze noden, Heer. We zijn hier bij elkaar gekomen met ieder ons eigen verhaal. Onze eigen achtergrond. Onze eigen ervaringen ook van de afgelopen week, weken en dingen die ons bezig hebben gehouden. Heer, u weet wat wij nodig hebben. En we belijden u ook vanavond als de herder en de hoeder van onze ziel. En wilt u zo, Heer, zich over ons ontfermen, zoals een herder zich ontfermt over de kudde. En de kudde leidt langs grazige weiden en rustige wateren. Wilt u zo ook vanavond onze ziel verkwikken. Heer, we verwachten het van u. En we verlangen naar u. En we hebben u zo nodig. Heer, we zullen ook lezen dat ons geloof kostbaarder is dan vergankelijk goud. En zo bidden we u dat het kostbare van ons geloof ons vanavond weer voor ogen zal staan. Dat we weten wat het is om onze schatten in de hemel te verzamelen. En dat we wat er ook gebeurt, zullen groeien in geloof, hoop en liefde. En mag deze avond ook daaraan bijdragen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen. Voordat we gaan lezen uit de Bijbel willen we nog één lied zingen. En dat is Johannes de Heer nummer 82. Zouden wij ook eenmaal komen? We zingen daarvan vier coupletten. Johannes de Heer nummer 82. Zouden wij ook eenmaal komen?
Oh, Amen. Dit zijn ook liederen waar je blij van wordt. En met een rijke inhoud. We gaan samen lezen in 1 Petrus hoofdstuk 1, de eerste 9 versen. 1 Petrus 1, waarin ook gesproken wordt over de openbaring die zal komen. De heerlijkheid, de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En waar ook gesproken wordt over de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1, vanaf vers 1 tot en met 9. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. 1 Petrus 1, vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid. Dus uitverkoren tot gehoorzaamheid en tot besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt of bewaard door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. U verheugt zich in die zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover. En straks denken we daar verder over na. We zingen voor de prediking, voor de woordverkondiging nog één lied. En dat is Johannes de Heer nummer 73. En dat gaat ook weer over stromen. Zie ons wachten aan de stromen aan de oever van de rivier.
Het gedeelte dat wij hebben gelezen in 1 Petrus 1 is een heel rijk gedeelte met wel veel verschillende gedachten. En ik heb gezocht naar een noemer waaronder we die verschillende gedachten kunnen samenbrengen, zodat we ook daar een duidelijke boodschap uit kunnen verstaan. En waar ik vooral met u naar wil kijken is vanaf vers 3, vers 1 en 2 is een soort inleiding. En daar is ook heel veel over te zeggen, maar we beginnen nu eigenlijk even bij vers 3. En het begint met: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het begint met een lofprijzing. En daar zijn we ook hier voor bij elkaar gekomen vanavond. Ik denk dat het goed is om weer te beseffen dat als we bij elkaar komen in de gemeente zoals vanavond, dat we in de eerste plaats bij elkaar komen om de Heer te prijzen. Want Hij is het waard om onze dank en onze lof te ontvangen. Hij heeft alles gemaakt tot zijn eer. Alles is geschapen om zijn glorie te openbaren. En ook het doel van ons leven is ook om hem te verheerlijken. En hij is zeer te prijzen. En daarom zegt Petrus ook: geprezen zij God. En wie is God? Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat ik wil doen met u is, ik wil kijken naar deze verzen en gewoon eenvoudig een aantal redenen naar voren brengen waarom wij de Heer kunnen prijzen. En misschien zit u vanavond wel en zegt u van: ik vind het niet zo makkelijk om de Heer te prijzen. En er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor we ook die lofprijs van de Heere God wat minder voor ogen hebben en dat het wat minder leeft in ons hart. En we weten dat onze aanbidding van de Heere God, hè, dat we hem aanbidden in waarheid en in geest, dat het niet altijd even sterk is. Maar ik hoop dat als we deze gedachten weer, als die ons weer voor ogen komen te staan, als we dit ons weer realiseren, dat we vanavond toch met weer een lied in ons hart, en zoals de Bijbel ook zegt, u geeft een nieuw lied in mijn hart, dat weer een lied in ons hart zal klinken voor hem. Want er zijn wel degelijk redenen om hem te prijzen, wat onze omstandigheden in het leven op dit moment ook zijn. De eerste reden die we vinden is deze. Petrus spreekt over zijn grote barmhartigheid. Hij heeft ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop. En onze God is een zeer barmhartige God. En dat is hij vanavond ook. En wat is eigenlijk barmhartigheid? Nou, dat is dat als iemand in nood is, dat iemand anders komt met een antwoord op die nood. En bij barmhartigheid moet ik altijd gelijk denken aan de barmhartige Samaritaan. Maar ik denk dat dat verhaal van die barmhartige Samaritaan, dat het ook echt laat zien wat barmhartigheid is. Die man die was daar in nood terechtgekomen. Die was daar aan de kant van de weg, lag hij daar te sterven. Hij was in elkaar geslagen door een bende rovers. En hij was van zijn spullen beroofd en hij was verwond. En hij kon niet meer zelf zich verplaatsen. En als hij daar was blijven liggen, dan was hij gestorven. Maar er kwam iemand langs en die ontfermde zich over hem. Dat was een Samaritaan. En ik weet wel dat de strekking van het verhaal waarom Jezus het vertelt een ander is. Namelijk: wie is mijn naaste? Maar toch, ik denk dat barmhartigheid daarin ook heel duidelijk wordt geïllustreerd. Barmhartigheid is: iemand is in nood. En iemand anders die komt om die nood te lenigen. En dat is wat de Heere God ook met ons heeft gedaan. Ook wij lagen in zekere zin aan de kant van de weg te sterven. En ik denk dat als je je realiseert waar je vandaan komt als christen, dat wij allemaal vanwege onze zonde, het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat wij in zekere zin ook hulpeloos waren, zoals deze man daar aan de kant van de weg hulpeloos lag. Maar God heeft zich over ons ontfermd. Hij is naar ons toegekomen. Hij heeft zijn zoon gezonden. En zoals deze man nieuw leven kreeg. Hè, deze man die kreeg een nieuwe toekomst. Hij ging niet dood. Maar hij mocht verder leven. Hij werd gebracht naar de herberg. En daar zijn wonden werden verzorgd en hij kreeg te drinken en hij kreeg te eten. En in plaats van dat hij stierf, kreeg hij een nieuw leven. En zo zegt de Bijbel, zo zegt dit vers ook: God heeft zich over ons ontfermd, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Ik was dood, maar nu ben ik levend. Ik had geen hoop, maar nu heb ik hoop. Ik was in schuld, Maar door Christus ben ik bevrijd van al mijn schuld. Ik was op weg naar de hel. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat is wat de Bijbel zegt. Maar God heeft zich over mij ontfermd en nu ben ik op weg naar de hemel. Het is een totaal andere toestand is het geworden vanwege de grote, grote barmhartigheid van onze God. God heeft zijn liefde voor ons bewezen doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, toen wij nog aan de kant van de weg lagen, toen we nog hopeloos verloren waren, dat Christus voor onze zonde is gestorven. En daardoor is er nieuw leven. En dat is zeker een reden om de Heer te prijzen. In alle omstandigheden. En dat we vanavond mogen zeggen van, zelfs al heb ik afscheid moeten nemen van dierbaren, wat we ook hebben gezongen. Velen die we hier beminden zijn ons reeds vooruit gegaan. Zelfs al heb ik te maken met de achteruitgang van mijn lichaam. Zelfs al is het financieel moeilijk, want we leven in een crisistijd en sommige mensen komen daardoor in grote financiële problemen. En er zijn allerlei dingen die we mee kunnen maken, maar dit weten we wel. En nochtans hebben wij reden om de Heere onze God te prijzen. Want Christus heeft mij lief gehad. En hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Zodat ik niet meer zal sterven, maar zodat ik eeuwig leven zal hebben. En daarom kom tot Christus. Die oproep heeft ook geklonken door de liederen vanavond. Als je nog een zwerver bent, als je nog een zwervende bent, als je nog niet thuis bent gekomen bij de Vader, kom tot Christus. Want hij is het antwoord op je nood. God heeft hem gegeven in zijn barmhartigheid als antwoord op onze nood. En dat is een reden om hem te prijzen. En wij zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Ook dit ligt in het verlengde hiervan. Wij hadden geen hoop. En ik, weet je, als ik erover nadenk, hè, mensen die God niet kennen. En helaas heb ik dierbare familieleden die de Heere God niet kennen. Die alleen maar leven voor de dingen van dit leven. Die helemaal opgaan in alleen maar hun werk en hun geld en hun vakanties en hun spullen en leuke dingen. Maar dan denk ik, als dat je roem is, wat is dan je hoop? Wat is dan je verwachting voor de toekomst? Want we weten allemaal dat het leven hier op aarde maar van korte duur is, zoals we ook hebben gezongen. Maar wij mogen zeggen dat we opnieuw geboren zijn. We hebben een nieuw leven gekregen en dat is eeuwig leven. En daarom hebben wij een levende hoop. Die hoop die staat en die is levend, ook vandaag, ook vanavond. Ik weet niet, misschien heeft u in het verleden wel eens zich enorm verblijd in de toekomst die de Heer Jezus u geeft. Misschien is er wel eens een moment geweest dat u ongelooflijk dankbaar was. Dat u zag met de ogen van uw hart, dit is mijn toekomst. Dit is waar ik naartoe op weg ben. Dit is het leven wat God mij heeft gegeven. Het eeuwige leven dat nu al is begonnen. En dat die hoop voor u toen heel duidelijk zichtbaar was. En dan staat hier een levende hoop. Die hoop is nog net zo levend vanavond. En we zijn er vanavond nog dichterbij, bij de verwezenlijking van die hoop, als dat moment in het verleden dat u het heel erg hebt beseft. Die hoop die blijft levend. En die hoop die doet ons ook leven door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En ik mag het u vanavond opnieuw proclameren. Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Het nieuwe leven is aangevangen. En daarom zijn wij mensen van de hoop. Jezus weende toen Lazarus was gestorven. Jezus heeft ook rouw gehad vanwege de dood die er nu nog is. En ook voor ons geldt dat de lichamelijke dood er nog is. Maar Jezus heeft toen ook gezegd, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven, ook al is zij gestorven. En dat mogen we vanavond ons weer herinneren. Door de opstanding van Jezus Christus. Hij heeft ons meegenomen in zijn sterven aan het kruis. De oude mens is met hem gekruisigd. Ons strafwaardige leven is met hem gekruisigd. De oude mens die een slaaf van de zonde is, is met hem gekruisigd. De oude mens is gestorven met Christus. Maar Romeinen 6 zegt dat wij ook met hem zijn opgestaan uit de dood. Zoals hij stierf en wij met hem gestorven zijn, zo stond hij op uit de dood en we zijn met hem opgestaan uit de dood. En daardoor is het nieuwe leven gekomen. En dat nieuwe leven, dat kan niet meer stuk. Dat nieuwe leven is een eeuwig leven. En wij zijn als gelovigen in Jezus Christus niet meer strafwaardig, maar vrijgesproken. We zijn ook niet meer een slaaf van de zonde. We hebben een andere status gekregen. Je bent niet meer een slaaf van de zonde. Je bent nu een zoon, een dochter van God. En als zodanig kan je een ander leven leiden. En dat is allemaal door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En daarom hebben wij reden om de Heere te prijzen. Nou, een volgende reden die we vinden, die vinden we in vers 4. En er staat dat wij ook zijn wedergeboren tot een erfenis. En die erfenis, die blijft. Het is een onvergankelijke erfenis. Een onbevlekte erfenis en een onverwelkbare erfenis. Er schort helemaal niets aan die erfenis. Nou, we weten dat aardse erfenissen, dat kan nog wel eens misgaan. Misschien heeft u het ook wel meegemaakt, dat er oneerlijk met een erfenis werd omgegaan. Of dat wat u zou erven, dat als sneeuw voor de zon verdwenen is. Weet je, het gaat niet altijd even goed met nalatenschappen hier op aarde. Maar met deze erfenis is het anders. Die erfenis die blijft en die is vast en zeker. En wat is dan die erfenis? Wat is dan datgene dat wij zullen erven? De Bijbel zegt dat wij mede-erfgenamen zijn met Christus. Jezus heeft het gehad over dat we het koninkrijk mogen beërven. Jezus heeft het gehad over dat we het eeuwige leven mogen beërven. En wat is die erfenis? Ik zou dit willen zeggen. In de eerste plaats is de erfenis de Heere God zelf. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat wij als christenen zeggen, mijn grootste schat is de Heere zelf. Heb hem lief boven alles. Hij is onze glorie. Hij is onze blijdschap. De heerlijkheid van God is de grootste vreugde van de christen. Dat is ook een reden om hem te prijzen. Gewoon wie hij is. Zoals het ook staat in Jeremia 9 vers 23. De rijken roemen niet in zijn rijkdom. En de sterken roemen niet in zijn kracht. En de wijzen roemen niet in zijn wijsheid. Het zijn allemaal dingen waar mensen in kunnen roemen. Waar mensen zich gelukkig mee kunnen prijzen. Maar wie roemen wil, roemen hierin dat hij mij kennen, zegt de Heer. De echte roem die er is, dat is het kennen van God. Jezus heeft ook gezegd, dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is onze erfenis. Zou ik willen zeggen in de eerste plaats. Dat we straks hem zullen zien zoals hij is. Zo staat in 1 Johannes. En dat we bij hem zullen zijn. En dat hij terugkomt om ons bij hem thuis te brengen. En dat we met hem zullen zijn. Dat we voor eeuwig met hem zullen zijn. Dat is onze erfenis. En dat is onverwelkbaar. En dat is onbevlekt. En dat is onvergankelijk. Als je schatten in de hemel wil verzamelen, en dat is waar Jezus ons toe oproept, dan moet je je richten op het kennen van de Heere God. En ik weet dat we zo makkelijk afgeleid worden door allerlei andere loyaliteiten in het leven. Maar misschien is het goed om vanavond weer te zeggen, als we ook dit vers met elkaar lezen, die erfenis die er is, dat we met elkaar vanavond zeggen, Heere God, ik wil u lief hebben boven alles. Ik wil mijn schatten in de hemel verzamelen door te investeren in de kennis van u. In de relatie met u. Dat we met Mozes zeggen, Heere, toon mij uw heerlijkheid. En dat we met Paulus zeggen, het leven is mij Christus. En al het andere acht ik schade vergeleken bij de kennis van Jezus Christus. Die erfenis is in de eerste plaats de Heere zelf. En het is een grote, grote liefde van God dat hij zichzelf aan ons wil geven. Dat is wat de Bijbel zegt, dat de Heere zichzelf aan ons wil geven. Zoals man en vrouw zich aan elkaar geven in het huwelijk. Zo zijn Christus en de gemeente. God geeft zich aan ons. En wij mogen ons aan hem geven.
En dat is onze rijkdom. Net als dat je eigenlijk, hè, als je gelukkig getrouwd bent, dan zeg je, mijn grootste schat op aarde, dat is mijn vrouw of mijn man. Veel belangrijker dan mijn huis of mijn vermogen of mijn naam, mijn reputatie, mijn aanzien, mijn spullen. Mijn lieve vrouw, zijzelf of mijn dierbare man, hij.
Zo zeggen wij als bruid van Christus.
Hij zelf is voor mij het allerbelangrijkste. Maar die erfenis is natuurlijk nog veel meer. Die erfenis is ook dat de Heere God niet laat varen het werk dat zijn handen is begonnen. Er zijn veel kerken waar op die manier de dienst wordt begonnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn machtige handen is begonnen. En ook dat is de erfenis die wij hebben. Dat de Heere God deze wereld zal verlossen van het kwaad. En ik denk dat je de hele Maranatha-boodschap kan samenvatten met deze gedachte. Dat God doorgaat met deze wereld. Dat er hoop is. Door het evangelie is er hoop voor deze wereld. En alle koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God. Jezus heeft ons geleerd om te bidden voor de komst van zijn koninkrijk. En wij verwachten zijn wederkomst. Daar gaat het in de verdere verse ook over de openbaring van Jezus Christus. Die gaat komen. Die openbaring van hemzelf. De erfenis is ook dat de Heere God ons ook, niet alleen ons, maar ook deze wereld, zal verlossen. En wij zullen niet alleen naar geest en ziel, maar ook naar lichaam behouden worden. Ook dat is waar we naar uitzien. Hij nu de God des vredes, heilig u geheel en al. Opdat geheel uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Dus wij hebben reden om de Heer te prijzen. In de eerste plaats vanwege zijn barmhartigheid over ons. Opnieuw geboren tot een levende hoop. In de tweede plaats hebben we reden om de Heer te prijzen. Omdat wij als mensen die bij Jezus Christus horen, de allerrijkste mensen in de wereld zijn. In onze maatschappij worden mensen vaak beoordeeld op grond van hun aardse vermogen. Maar in de geestelijke wereld gaat het om andere dingen. En als je in Christus bent, dan ben je buitengewoon rijk. Met een rijkdom die onvergankelijk is. En een geweldige erfenis ligt er op hen te wachten. Een andere gedachte die naar voren komt vinden we in vers 5. En ook dat is een geweldige bemoediging. Laten we terugkijken naar het Bijbelgedeelte. Ik probeer gewoon de versen uiteen te zetten. U wordt immers door de kracht van God bewaakt. Door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ook dat is een geweldige bemoediging. En wat zegt dit vers? Dat wij door God worden bewaakt. God waakt over ons. Hij bewaart ons. U die in de kracht Gods bewaard wordt. Zo staat het in de MBG-vertaling. Ook daarom hebben we reden om de Heer te prijzen. En dat komt eigenlijk ook heel mooi naar voren in vers 2. Ik heb dat overgeslagen aan het begin van mijn preek, maar we hebben het wel gelezen. Als u met mij nog even kijkt naar vers 2. Daar staat uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, vers 2, door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid. En we zijn uitverkoren. En we zijn uitverkoren om door de werking van de Heilige Geest gehoorzame mensen te worden. Dat is waartoe we zijn uitverkoren. En als we de Heer gaan gehoorzamen, dan gaan we ook steeds meer op Jezus Christus lijken. En over dat proces waakt de Heer in ons leven. Wij worden bewaard door de kracht van God, zodat we niet verloren gaan, zodat we niet onze bestemming mislopen. Maar God waakt over ons. En degene die Hij heeft geroepen, heeft Hij ook gerechtvaardigd. Die Hij heeft gerechtvaardigd, heeft Hij ook verheerlijkt, staat er in Romeinen 8. Dat betekent dat hen
in wiens leven hij een goed werk is begonnen, dat zal hij voortzetten. Je bent uitverkoren en voorbestemd tot gehoorzaamheid en gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus Christus. Zo zegt Romeinen 8 het ook. Dat we uitverkoren zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Want die hij van tevoren gekend heeft, vers 29, heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Nou, wat is de bemoediging hiervan? Misschien kan ik het illustreren aan de hand van een vers uit het evangelie. Op een gegeven moment zegt de Heer Jezus tegen Simon Petrus: Simon, Simon, zie, Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer bent gekomen, versterk dan uw broeders. Jezus zegt hier, en hij weet dat Petrus zal struikelen. Hij weet dat Petrus hem zal verloochenen. En hij duidt dat met deze woorden: Satan heeft geprobeerd je te ziften als tarwe. Met andere woorden, er is een vijand van onze ziel. Er is een geestelijke strijd. Er is een mensenmoorder van de beginnen die probeert om ons onderuit te halen. Dat we Christus loslaten, dat we onze eigen weg weer gaan. Net zoals Petrus eigenlijk Christus verloochende. Maar dan zegt Jezus: ik heb voor je gebeden, Petrus. En ik heb voor jullie allemaal gebeden dat jullie geloof niet zal ophouden. En zo gaat hij ook met ons om. Kijk, in ons leven is er ook een geestelijke strijd. Ik denk dat Satan ook probeert om ons geloof onderuit te halen. En er zijn verleidingen. En we hebben te maken met de strijd met de zonde. En we worden ook verleid tot wereldgelijkvormigheid. En soms dan ontwikkelt zich in ons hart een te grote affiniteit voor bepaalde dingen. En dan worden we eigenlijk, dan begint er een beetje een afgod te ontstaan in ons leven. En dan dwalen we een beetje af. En dat is wel echt een strijd die we meemaken. Maar er staat hier: u die bewaakt wordt door God. God waakt over ons. En hij zorgt dat we weer zien dat we hebben gezondigd en dat we onze zonde dan belijden en dat we onze zonde afleggen. En hij zorgt voor mensen in ons leven die ons terechtwijzen. En hij zorgt voor omstandigheden waardoor we weer zeggen: Heer, ik wil dat niet en ik wil u weer volgen. En hij zendt mensen op ons pad die dingen tegen ons zeggen die we van hem moeten horen. En misschien herkent u dat wel. De Heere God zorgt ervoor dat u op het rechte pad blijft. Natuurlijk moeten we dat ook zelf doen. Er staat ook door het geloof, u die bewaakt wordt door de kracht van God. Maar er staat er ook door het geloof. He, ons geloof in hem is ook belangrijk. Maar de boventoon wordt gevoerd doordat dat de Heere God ons beschermt. En dat Christus voor ons bidt, dat ons geloof zal stand houden. En daarom gebeurt het ook. En daarom zit u hier vanavond ook. U bent trouw aan de Heer. En dat is niet alleen van uzelf. En dat is een reden om hem te prijzen. Weet u, ik vind dat zo mooi dat we mogen beseffen dat God tot zijn doel met ons zal komen. En dat is een geweldige bemoediging. Soms vraagt u zich misschien wel eens af: wat moet er van mij worden? Hoe zal het met mij gaan in de toekomst? Wat zal er van mij terechtkomen? Maar vrees niet. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. U zult daar komen. U zult daar komen. We zullen hem zien zoals hij is. En we zullen zijn zoals hij is. En daarom hebben wij vanavond geweldige reden om de Heer te prijzen. Ik moet ook denken aan een geweldig, dat sluit hier heel mooi bij aan. Ik weet nog goed dat ik een keer keek naar een bijbelstudie van Henk Binnendijk op de televisie. Toen die er nog waren. En dan zat hij met zo'n groep jongeren. En dan was er een meisje. En die zei toen tegen Henk Binnendijk: weet u, ik ben een aantal jaren geleden christen geworden. En ik was zo blij met de Heer. En ik was zo dankbaar voor de vergeving van mijn zonden. En er was zoveel vreugde in het geloof. Maar ik ben nu een aantal jaren verder en ik merk dat ik nog steeds zondig. En ik merk dat ik nog steeds moeite heb om de Heer te volgen. En ik vraag me soms af of ik wel echt christen ben. En of de Heer nog wel met mij verder wil. En toen zei Henk Binnendijk, die zei dit: weet je, toen hij met jou begon, een aantal jaren geleden, toen hij jou heeft geroepen, een aantal jaren geleden, hij wist, Hij wist van alles wat er daarna zou komen. Hij wist van al je falen, al je struikelen, alle zonden die je nog zou doen. Dat wist hij allemaal. En toch is hij met jou begonnen. En daarom zijn de zonden die je als christen ook nog hebt gedaan, geen reden dat het werk van genade, wat hij in jou is begonnen, dat hij dat zou stopzetten. Want hij wist het van tevoren allemaal al. Zo groot is zijn genade. En dat is geen reden, dat is niet een reden om maar te blijven zondigen natuurlijk. Maar dat is een geweldige bemoediging. Dat in onze strijd met de zonde, dat we mogen weten dat we dwars door alles heen, en soms met vallen en opstaan, en wij moeten soms nog onze zonde belijden, maar dat God over ons waakt. En dat wij zeker tot de zaligheid der zielen zullen komen. Want er staat hier ook, we worden bewaakt door de kracht van God, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En er staat ook in vers 9, u verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Met andere woorden, broeders en zusters, u zult de zaligheid van uw ziel ontvangen. Dankzij God, dankzij zijn genade. Omdat hij ervoor zorgt dat u zult volharden. Het laatste wat ik wil noemen is vers 6 en 7. En dat zegt, en ook dat is voor ons een reden vanavond om de Heer te prijzen, dat we ons mogen verheugen in die zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Maar dat we ons ook kunnen verheugen, ook al worden wij, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. En dat sluit aan bij wat ik helemaal in het begin van mijn preek zei. Dat u zit hier misschien vanavond wel en u zegt, ik weet niet of ik de Heer kan prijzen vanavond. Misschien zit u hier wel en u herkent zich in wat hier staat, bedroefd door allerlei verzoekingen. Misschien is er wel grote droefheid in uw leven. Want we kennen elkaars hart niet. We weten soms alleen maar zelf wat er in het diepst van ons hart leeft. Maar dan staat hier, ook al wordt u nu voor een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. En weet u, de achtergrond van de Petrusbrief is ook vervolging. En trouwens, dat mag ons ook bepalen vanavond bij onze broeders en zusters. We volgen het nieuws, maar wat er in het Midden-Oosten gebeurt, in Egypte, in Syrië en in al die landen die zo in oproer zijn de afgelopen sinds een paar jaar tijd, waarin toch de extremistische islam, de radicale islam, meer en meer voeten aan de grond krijgt in dit soort landen, dat we ook zien dat de christenen veel meer vervolgd worden. Ik weet niet of u het nieuws heeft gevolgd, maar ik heb meerdere keren in de krant gelezen dat het opzienbarend is hoe christenen in Egypte zich op dit moment gedragen. Dat hun kerken worden in de fik gezet en ze verliezen hun kerkgebouwen en mensen worden vermoord. Maar er zijn meerdere voorbeelden van kerkleiders en voorgangers die oproepen tot liefhebben en niet wraak nemen en gewoon in de gezindheid van Christus blijven handelen. En niet in dezelfde geest gaan reageren, maar in een tegenovergestelde geest gaan reageren. Als mensen ons haten, dat we dat beantwoorden met liefde, dat is bijna onmogelijk, maar door Christus en zijn geest is dat mogelijk. Maar die mensen worden bedroefd door allerlei verzoekingen. Nou, onze verzoekingen zijn anders. Onze verzoekingen zijn misschien meer op het gebied van wereldgelijkvormigheid, want we leven in luxe en we leven in welvaart. Onze verzoekingen zijn, onze verleidingen zijn anders. En ook de tegenstand die we krijgen is misschien anders, maar het kan net zo reëel zijn. Maar dan staat hier dat ook al moeten we dat soort dingen meemaken, dat we ons toch kunnen verheugen. En ik hoop u daarmee vanavond te bemoedigen. Want die beproeving, die leidt tot een meer puur geloof. En je geloof is uiteindelijk het belangrijkste. Het belangrijkste in ons leven is niet dat we geen verzoekingen en moeilijkheden meemaken, waardoor we soms bedroefd worden. Maar het belangrijkste in ons leven is een puur geloof. En Petrus gebruikt hier het voorbeeld van goud, dat in het vuur gelouterd wordt. Goud, dat is natuurlijk van waarde, maar toch zegt Petrus dat goud vergaat. Maar zoals goud door vuur wordt beproefd, zo worden wij soms ook beproefd in dit leven. En dat is dan als een soort louter vuur, waardoor ons geloof uiteindelijk alleen nog maar meer puur wordt. En daarom kunnen we ons toch verheugen.
En ik weet niet of u het herkent, maar er zijn zoveel christenen die zeggen, in die periode van mijn leven, in die jaren, hè, heb ik het zo moeilijk gehad. Heb ik zoveel verdriet gehad. Heb ik zo slecht kunnen slapen om dit of dat. In die jaren is het zo ongelooflijk moeilijk geweest. En toch zie ik terug op die jaren. En zeg ik, wat ben ik dankbaar, want ik ben aan God toegegroeid. En ik heb hem beter leren kennen. En ik heb mijn prioriteiten met het oog op de eeuwigheid beter gekregen. En mijn geloof is meer puur geworden. En ik ben veranderd naar het beeld van Christus. Dat is het allerbelangrijkste in ons leven. En zo mogen we ook de Heere prijzen dat zelfs moeilijkheden, hè, dat zoals het ook staat in Romeinen 8, dat we ervan overtuigd mogen zijn dat wat we ook meemaken, dat in alles wat we meemaken, ook al is het verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard, zoals geschreven staat, want om u willen worden wij de ganse dag dood, we worden beschouwd als slachtschapen, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En we zijn ervan overtuigd dat niets in dit leven ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde van God. Ook daarom mogen we de Heer prijzen en mogen we ons in hem verheugen. We verheugen ons in de Heer zelf. We hebben hem niet gezien en toch hebben we hem lief. We zien hem nu niet, maar toch geloven we in hem en we verheugen ons met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. En ik hoop dat met deze woorden dat u ook door de Heer in staat wordt gesteld om dat vanavond te doen. Hoe moeilijk het ook is geweest, of hoe moeilijk het ook is of nog zal zijn in uw leven, u kunt zich verheugen in hem. En ook daarom hebben we reden om hem te prijzen. We prijzen onze God vanavond vanwege zijn barmhartigheid en de hoop waartoe hij ons opnieuw geboren heeft doen worden. We prijzen hem om de erfenis die hij voor ons heeft weggelegd in de hemelen, die voor ons wordt bewaard. We prijzen hem omdat we door hem zelf worden bewaard en omdat hij met ons tot zijn bestemming komt. En we prijzen hem omdat zelfs door moeilijkheden heen ons geloof meer puur wordt. En dat we nog rijker worden in de Heer. En dat we ons ook in de moeilijkheden kunnen verheugen in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De Heere geven dat we dit voortdurend voor ogen mogen houden. Amen. Zullen we samen... Oh nee, we gaan eerst samen zingen en dan gaan we bidden. Laten we samen zingen nummer 642, Al mijn zonden, al mijn zorgen. zullen wij de Heere danken.
Vader, we zijn u zo dankbaar dat u ons nieuw leven geeft. En we danken u voor de opstanding van uw Zoon Jezus Christus uit de dood. We danken u voor de hoop die wij hebben. De zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden. We danken u, Heere, voor de overvloed die u geeft. U maakt het waar wat u heeft gezegd. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. We prijzen u vanavond. Want er zijn zoveel redenen tot dankbaarheid. Zoveel redenen, Heer, waarom we u kunnen prijzen en loven. En dank u wel dat u ons vasthoudt. Dank u wel dat u met ons verder gaat. Dank u wel dat uw koninkrijk gaat komen. Dank u dat we mogen uitzien naar uw komst, Heer. Heer, dank u wel dat er volkomen vergeving is en kracht door de Heilige Geest om een ander leven te leiden. En dat er hoop is voor iedere zondaar die wil komen en wil knielen aan de voet van het kruis. En tot u wil komen, Heer Jezus. We hebben het ook gezongen en willen het ook tegen u zeggen. Heer Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. We willen alles voor u neerleggen, Heer. U weet hoe we hier zitten met zorgen, met dingen waar we ons om bekommeren, met dingen die ons zo hebben bezig gehouden, met verdriet misschien. Heer, u weet alles. Maar we mogen ook alles aan u geven. We mogen die zware koffers mogen we bij u neerzetten. En we hoeven ze niet langer zelf te dragen. Want u zegt, neem mijn juk op je en mijn juk is licht en zacht. Wat u geeft is niet zwaar. Dank u wel dat u zo verlichting geeft, Heer. En dat we al onze lasten bij u mogen afleggen. Heer, we prijzen uw heilige naam. We bidden ook voor onze broeders en zusters in het Midden-Oosten, in Egypte, in Syrië, in Iran en in Irak en in Nigeria, waar we ook, ik geloof vandaag weer over hoorden van een verschrikkelijke aanslag. Waar al 1800 mensen zijn gedood de afgelopen maanden door Boko Haram, Heer. En we bidden u voor een wereld in nood. O God, ontferm u over onze broeders en zusters in moslimlanden, maar ook in Noord-Korea. En op alle plekken waar ze worden vervolgd en door allerlei verzoekingen worden bedroefd. Heer, we bidden ook voor uw volk Israël. We bidden voor onze oudere broer, Heer, we bidden voor uw eerstgeboren zoon. We danken u dat u Israël herstelt en dat u het volk ook terug heeft gebracht naar het land. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden u, Heer, voor de komst van uw koninkrijk. We willen Israël zegenen. Dat nu ook te midden van zulke roerige gebeurtenissen om hen heen toch een baken van rust is. Heer, zegen uw volk Israël. Maar we bidden ook voor uw kerk, Heer. We bidden ook voor de kerk in Nederland. Heer, we zijn hier bij elkaar en we hebben zo genoten van uw woord en we zijn zo verblijd door uw woord. Maar we weten ook dat er zoveel mensen zijn die in geestelijke armoede leven en die deze rijkdom niet kennen. Heer, er zijn zoveel mensen die eigenlijk zonder hoop in dit leven staan, die alleen maar dit leven hebben en dan is het voorbij. En dan is er helemaal niks meer, of nog erger. We bidden nu, o God, dat u toch wilt geven dat ook in deze tijd, dat er zo'n uitstorting van uw Heilige Geest mag plaatsvinden. Dat, zoals we vanavond ook in de liederen de roep hebben gehoord om tot Christus te komen, dat die roep ook zo duidelijk gehoord mag worden in kerken en gemeenten en vanaf kansels, maar ook in getuigenissen en in persoonlijke gesprekken. En dat er zo'n waaien van uw geest mag komen in ons land. Dat velen tot u zullen zich keren, Heere God. Dat velen zich zullen keren tot u en dat nieuwe leven mogen ontvangen waar we vanavond van hebben gezongen. En ook zullen zeggen, Heer Jezus, neem mijn leven. O Heer, daar bidden we om. Want de nood is zo groot. En de geestelijke duisternis is zo diep. En Satan gaat rond als een brullende leeuw om te zien wie hij zal verslinden. En hij verslindt er velen in onze tijd. O God, ontferm u. En zegen ons ook deze week in ons contact met andere mensen. Dat we ook anderen mogen spreken van u. Anderen mogen wijzen op u en dat we het mogen meemaken dat nog velen tot zaligmakend geloof in de Heer Jezus mogen komen. Dank u wel, Heer, dat u dat wilt geven. We prijzen uw heilige naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere God, we willen met Petrus zeggen, geprezen zij God, geprezen zij u. U bent de God van ons heil. We prijzen uw naam. Dank u wel, Heer, voor zoveel liefde. Halleluja.
Amen. Amen. We zingen samen, neem mijn beide handen, 9:25, en onder het voorspel zal de collecte plaatsvinden. En daarna zullen we deze dienst gaan afsluiten met zegenbeden. Dus eerst de collecte tijdens het voorspel. Ik neem aan dat bekend is waar de collecte voor bedoeld is, voor de onkosten, denk ik, van dit soort avonden. Van harte bij u aanbevolen. En dan zingen we daarna. Ik stel voor dat we dan staande met elkaar zingen, voor zover u in de gelegenheid bent om te gaan staan. Johannes de Heer 9:25. Neem mijn beide handen, een lied van toewijding aan de Heer onze God ook. We zullen bidden om de zegen van de Heer en dan wil ik graag nog een mededeling doen en dan zingen we ons laatste lied met elkaar. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Ik heb wat volletjes meegenomen van een conferentie waar ik zelf ook bij betrokken ben. Van de Solar 5 Baptisten. En in november hebben we in Veenendaal een conferentie met als thema Christus alleen. We denken na over de 5 sola's van de reformatie. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus en Soli Deo Gloria. En dit keer dus het Solus Christus. En we pleiten voor een bijbelverklarende prediking, waarin het woord echt aan het woord komt en waarin Christus ook centraal staat. En dit keer dan, ja, we zeggen dat Christus alles voor ons is. Wat betekent dat voor ons persoonlijke leven en ook voor de gemeente? Dus van harte bij u aanbevolen om een folder mee te nemen. En van harte welkom. De conferentie is helemaal gratis. En we hopen met velen bij elkaar te komen om ook bemoedigd te worden in ons geloof. We sluiten af met 450 daal bij het huiswaarts gaan. Uw zegen, Vader, op ons van omhoog.